Verheft uw harten tot God. Onze hulp en enige verwachting staan in de naam van de Vader die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon die zondaren verlost en in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van Hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we de eredienst voortzetten door met elkaar te zingen uit Psalm 100, vers 3 en 4. Gaat tot zijn poorten in met lof, met lofzang in zijn heilig hof. En wat er verder volgt, Psalm 100, vers 3 en 4. In verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden wij het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Aansluitend zingen we Psalm 146, vers 3 en 4. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. En wat er verder volgt uit 146, vers 3 en 4 na de geloofsbelijdenis. Daarna lezen wij het woord van de Heere uit Matthäus 15, vers 21 tot en met 28.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En Jezus vandaar gaande vertrok naar de delen van Tyrus en Sidon. En ziet, een Canaanese vrouw uit die landpalen komende, riep tot hem, zeggende: Heere, gij zonen Davids, ontferm u mijner. Mijn dochter is deerlijk van den duivel bezeten. Doch hij antwoordde haar niet één woord. En zijn discipelen tot hem komende baden hem, zeggende: Laat haar van u, want zij roept ons na. Maar hij antwoordde, zeide: Ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis Israëls. En ze kwam en aanbad hem, zeggende: Heere, help mij. Doch hij antwoordde en zeide: Het is niet betamelijk het brood der kinderen te nemen en den hondekens voor te werpen. En ze zeide: Ja, heere. Doch de hondekens eten ook van de brokjes die er vallen van de tafel hun reren. Toen antwoordde Jezus en zeide daar: O vrouw, groot is uw geloof. U geschiede gelijk gij wilt. En haar dochter werd gezond van diezelfde uren.
Gelezen schriftgedeelte is tevens uitgangspunt voor de prediking. Wij zingen Psalm 145, vers 3 en 6. Psalm 145, vers 3. Ze zullen uit de volheid van het gemoed gedachtig aan de milde overvloed van uw gunst. Die roemen bij elk een. En wat er verder volgt uit 3 en 6 van 145.
Thank you.
In antwoord op de preek zingen we uit Psalm 87, vers 3 en 4. 87, 3 en 4. De Filistijnen, de Tyriërs, de Moren zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. Dan mogen we denken aan deze vrouw uit Tyrus en Sidon. Maar ook het evangelie bereikt ons buiten Israël na Pinksteren. 87, 3 en 4. Liefde gemeente, het spreekwoord zegt, nood leert bidden. En we begrijpen wat we daarmee bedoelen. Als je het soms moeilijk hebt, of je twijfelt voor je rijbewijs, of voor je schoolexamen, of je bent op zoek naar een huis, of we moeten naar het ziekenhuis, dan vragen we voorbeden of er wordt in het gezin gebeden of we zenden zelf een gebedje op. Nood leert bidden en toch is dat te kort door de bocht. Want uiteindelijk leert nood niet bidden. Nood kan ons ook leren vloeken. Nood kan er ook toe leiden dat je met een gebalde vuist naar de Heere staat. Omdat je het met de Heere en met de weg van de Heere helemaal niet eens bent. En dat je echt zomaar niet mee wil zingen. De Heere is recht in al zijn weg en werk. Als het zo anders gaat dan dat je zelf zou willen. Nee, nood leert niet bidden. De Heere leert bidden. En hij wil er de nood bij gebruiken. Hij is ook die God die van gebalde vuisten, gevouwen handen weet te maken. En dan blijven we ook bidden als we gekregen hebben waar we om gebeden hebben. Als je mocht slagen voor je examen of je mocht dat huis krijgen of vul maar in, dan is het gebed niet over. Maar dan is het een gebed wat de Heer heeft gewerkt en dat blijft hem nodig hebben. Door de nood gedreven tot hem u om troost begeven. En zo kan de Heere wel de noden gebruiken in het persoonlijke leven. Of in het leven van een kind, of van een vriend, of van iemand in de gemeente. Dat de Heere die nood opbindt en ons ermee uitdrijft naar hem. Dat we gaan bidden, dat we gaan roepen. En dat we kloppen op de deur van de Heere. En dat we knielen bij zijn genadetroon. Want zo werkt immers het geloof. Het geloof werkt ook door het gebed. Dat zijn de twee vleugels van de kerk, geloof en gebed. En we zien dat in de tekst, waarin wij beluisteren, groot is uw geloof. We letten op een bezoek van Christus, op beproeving door Christus en op bediening uit Christus. Groot is uw geloof, een bezoek van Christus. Beproeving door Christus en bediening uit Christus. De Heer Jezus bezoekt een gebied ten noorden van Israël. Eerst was hij daar niet. Eerst is hij in Genezaret, hoofdstuk 14, het meer overgevaren. Daar geneest hij heel veel mensen. Gaat er kracht van hem uit. Vervolgens heeft hij daar een gesprek met de geestelijke leiders van Israël, de Farizeeën. Over wanneer ben je nu rein en waar word je nu vies van? En waar gaat het nu echt om in het leven? De Heer Jezus heeft daar heel duidelijk gezegd dat het maar niet gaat om was je wel of niet je handen voor het eten. Het gaat uiteindelijk niet om wat er in je buik komt. Maar het gaat om wat er uit je hart komt. En daar komt van een mens los van God niet veel best uit voort. Maar allerlei onreinheid. En dat is helemaal verkeerd gevallen, zo hebben de discipelen gemerkt. Weet u niet, zo zeggen ze tegen de Heere Jezus, dat de Farizeeën deze reden horende geërgerd zijn geweest. En op dat punt besluit de Heere Jezus om dat gebied te verlaten. Jezus vandaar gaande, zo begint onze tekst. Hij gaat vanuit dat gebied weg. Hij trekt zich terug uit Israël. Je zou kunnen zeggen, de Heere Jezus verlaat de kerk. Zou je het erg vinden? Een kerk zonder de Heere Jezus. Het heeft iets van een oordeel dat de heiland zich hier terugtrekt uit Israël. En gaat naar de delen van Tyrus en Sidon. Misschien heeft hij nog meer redenen gehad. Zocht hij ook naar al die inspanning van genezingen en mensen helpen rust voor zichzelf, omdat hij ook mens was. Was er ook de behoefte om zijn discipelen nader te onderwijzen? Maar hij trekt zich wel terug uit Israël. En dan gaat hij in noordelijke richting. Waar nu Libanon is, die kant uit. Ver bij Jeruzalem vandaan, waar hij zal lijden en sterven. Waarmee hij ook duidelijk maakt, ik heb nog een taak op deze aarde. En zo gaat hij naar dat gebied. Hij gaat vandaar. En dan gaat hij uit naar de delen van Tyrus en Sidon. En dat is een gebied in de Bijbel waar prinses Isabel vandaan kwam. Dat is het gebied waar koning Salomo handelscontacten mee had. Koning Hiram om de tempel te bouwen. Maar dat is ook een gebied, als we de profetieën lezen bij Jesaja en Jeremia en Ezechiël, dat veel oordeelsprofetieën uit de mond van de Heere ontvangt, omdat Tyrus en Sidon berucht zijn vanwege de trots en vanwege de slechtheid die zich daar ook openbaart. Sidon is blijkens Genesis 10 afkomstig van Kanaan. En hoewel er heel veel oordeelswoorden zijn geadresseerd aan Sidon en Tyrus, zijn er toch ook beloften. Zoals die van Psalm 87 die we straks hopen te zingen. Dat er ook uit dat gebied zullen toegevoegd worden aan het volk van God, aan de gemeente van de Heer. Naar dat gebied komt de Heere Jezus nu zelf. Ze hadden al wel van hem gehoord. Jawel, hij was beroemd, ook buiten de grenzen van Israël. In Matteüs 4 lezen we dat zijn gerucht uitgaat tot in heel Syrië. Zijn naam en faam gaan over de landsgrenzen heen. En ook deze vrouw heeft blijkens Marcus 7 van Jezus gehoord. Maar nu komt hij zelf, in eigen persoon. En omdat hij zelf komt, is er een ontmoeting met hem mogelijk. Voor deze vrouw. En dat begint bij hem. Hij gaat naar dat gebied waar zij woont. Hij gaat dat heidense gebied in. En hij komt daarin dichtbij. Als dat niet zo zou zijn, als hij niet vandaar naar haar zou zijn gegaan, hoe zou zij dan tot hem zijn gegaan? Dat was niet mogelijk geweest, zo lijkt het. En gemeente, dat is iets om eerst maar bij stil te staan. Een echte ontmoeting met God, een echte ontmoeting met God in Christus, begint bij hem. Hij gaat uit en hij gaat mensen opzoeken. En daarachter zit zijn opzoekende zondaarsliefde. Aan de ene kant, gemeente, is dat iets om ons over te verootmoedigen. Een ontmoeting met de Heere begint niet bij ons. Ons hart gaat van huis uit niet naar de Heere uit. Maar is zo bezet met allerlei andere dingen. Daar gaat ons hart sneller van kloppen. Van sport en spel. Van geld en goed. Van huis en haard. Al dan niet op onze telefoon. Daar kunnen we zo vol mee zijn en zo bezet van zijn. En daar lopen we een stapje harder voor. Maar helaas, van huis uit zijn we niet mensen van wie het hart nu altijd maar zingt, hoe branden mijn genegenheden om 's Heeren voor of in te treden. Soms is het een moeten naar de kerk gaan. Het klaagt ons aan, gemeente. Het moet ons verootmoedigen, want het is toch verschrikkelijk. Als ons hart niet naar de Here uitgaat, dat is de Here niet waard en dat tekent ook onze nood. Doet u dat ook, dat u daar klein onder wordt en dat tegen de Here zegt? Maar de troost van het evangelie is en het geheim van zalig worden is, de Here wacht nou niet tot wij een keer in beweging komen, maar Hij komt in beweging. Want Hij is in zichzelf bewogen. Hij gaat tot ons uit. Hij komt in ons leefgebied. Hij komt in ons leef, onze leefomgeving. Ongevraagd. Waar we ook zitten, ook geestelijk. Waar we op dit moment zijn met onze gedachten. De Heere komt er middenin. En wat een reis heeft de Heere daarvoor afgelegd. Dat is om over te mediteren. Als de Heere uitgegaan is, hier gaat Hij de grens over van Israël naar Tyrus. Maar eerder heeft Hij daar al het vaderhuis verlaten om te komen naar deze aarde. Om zijn middelaarswerk te doen. Hoe diep wil de Heere afdalen? Welke afstand, welke reis wil Hij ondernemen om in ons midden te komen? Dan zegt iemand, maar hoe is de Heere dan in ons midden? Kijk, toen en daar kan ik me er iets bij voorstellen. Dan loopt de Heere Jezus daar in levende lijven. Maar zoals een kind dat soms hebben kan, was de Heere Jezus maar op aarde, dan was het veel concreter. En dan kon ik met mijn vragen naar Hem toe. En dan was het toch tastbaar. En nu, ik zie alleen maar mensen en we zitten wel in de kerk. En hoe is dat dan? En dan mogen wij het weten, de Heere is nog dezelfde die tot ons komt in het gewaad van zijn woord. Bekleed met de beloften van het evangelie wil de Heere onder ons wandelen. En ook die beloften van het evangelie wil Hij zichtbaar maken. Niet alleen maar hoorbaar in de prediking, maar ook zichtbaar in de doop en tastbaar in het heilig avondmaal. En zo komt de Heere ook, gemeente, onder ons in het kleed van zijn woord. En dat is niet vanzelfsprekend, want niet iedereen heeft een Bijbel in de wereld. En niet iedereen is bekendgemaakt met de woorden van eeuwig leven. Misschien vindt u het wel heel gewoon dat de Bijbel in uw huis is. Je kreeg er een mee toen je van de zondagschool afging en op allerlei andere momenten. Maar dat is niet vanzelfsprekend. Ik las pas het boek van Anne van der Bijl, Gods smokkelaar. En dan kom je er wel achter. Het is bepaald niet vanzelfsprekend dat er overal een Bijbel is. Het is iets van Gods bijzondere goedheid gemeen. Om op te merken. En dan is het maar niet om een boek in huis te hebben. Wat in sommige landen verboden is. Maar daar zit nu de opzoekende zondaarsliefde achter. En als er gepreekt wordt, dan heeft de Heere daar in zijn welbehagende bedoeling mee dat u tot Christus komt. Eerst komt Hij tot u. En Hij komt heel dichtbij om u op uw bestemming te brengen. In de vakantietijd wordt er heel wat gereisd om op hun bestemming te komen. Maar dit is de diepste bestemming van ons, gemeente. Dat wij bij de Heere komen. En dat wij Hem als onze bestemming leren kennen en erkennen. En niet verdwalen van zijn wegen, maar dat we aankomen bij Hem. En thuiskomen bij Hem. In zijn huis en aan zijn hart. En daarvoor hoeven we nou geen hele reis te maken. Die voor sommigen onbetaalbaar zou zijn. De Heere zegt het in het woord. Dichtbij u is het woord. En de reisafstand is oprecht door de knieën gaan. niet overeind blijven, maar de Heere te voet vallen. En zo geestelijk als antwoord op zijn uitgaan tot u, tot hem uitgaan. Die deur staat nog open. Het is de wel aangename tijd, al heb jij een leven waarvan u moet zeggen, daar ging mijn hart naar uit en daar ging mijn hart naar uit en daar ging mijn hart naar uit. En ik liep met een grote boog om de Heere heen en als de Heere kwam, dan deed ik net als Adam en Eva, dan dacht ik maar nou, ik hoop maar dat hij mij voorbij ging of als Zacchaeus. Ik wil hem wel een keer zien, maar het moet niet te dichtbij komen. Maar de Heere zegt, ik wil dat u op uw bestemming komt en dat ben ik, uw God. En omdat hij als eerste wil komen, is er een ontmoeting met hem mogelijk. In het kleed van zijn woord en door de kracht van zijn geest. Want hij is niet alleen maar degene die toen en daar op aarde liep. Hij is vandaag dezelfde en tot in eeuwigheid. En dan zijn we bij het tweede. Deze vrouw gaat van haar kant, gewerkt door Gods geest, tot Christus uit. Maar dat wordt wel beproefd. De camera gaat op deze Canaanese vrouw. De evangelist zoomt op haar in en zie. Let op, hier komt iets bijzonders. Een vrouw uit Canaan, uit dat gebied komend, roept tot hem. En de grote tegenstelling is er niet te denken, gemeente. Israël of Canaan. Canaan, dat is het gevloekte volk. Vervloekt zij Canaan, de zoon van Gam. En Israël, dat is het gezegende volk. Grootst mogelijke kloof die zich denken laat. Onoverbrugbaar. Maar hier gaat iets bijzonders gebeuren. Een Canaanese vrouw komt en roept tot hem. Zij gaat ook tot hem uit, door de nood gedreven. En van Jezus heeft ze gehoord, zo lezen we in Markus 7. En dat heeft haar aangemoedigd. Ze heeft iets in haar hart geweten van groter dan de helper. Is de nood toch niet? En ze is in nood. Ze is moeder van een kind. En dat kind dat is ziek. Maar daarin is ook de duivel bezig. Een demon die alles kapot wil maken van Gods mooie schepping. En het is vanuit haar hart dat ze de Heere aanroept. Telkens weer schreeuwt ze het uit. Heere, zoon van David, ontferm u over mij. Mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Daarin erkent ze de Heere als Messias. Zoon van David is hij. Ze heeft over hem gehoord en wat velen in Israël miskennen, erkent zij dat hij de Messias is. De beloofde die gekomen is als koning op de troon van David. In wie God zijn koningsheerschappij op aarde vestigt. En ze heeft eerbied voor hem. Ze spreekt hem aan als Heere, gezaghebbend leraar namens God. En ze doet een beroep op zijn hart. Want ze heeft gehoord dat hij hart voor mensen in nood heeft. Ontferm u. Want de nood van mijn kind is mijn nood. En voor ons is het verband tussen ziekte en invloed van Gods tegenstander niet altijd doorzichtig. Denk ook maar aan het Bijbelboek Job. Maar deze twee uitdrukkingen, ze is deerlijk van de duivel bezeten. En dan in vers 28 dat ze gezond wordt vanaf dat moment, laten we wel zien dat, al gaat er niks buiten de Heere om, de duivel toch ook wil dat al het mooie van God ook in een mensenlichaam en ook in de schepping kapot gemaakt wordt. En het is die nood waarmee ze op het goede adres is. Toch? En dan, als ze zo gebeden heeft en als ze zo de Heere aanroept, dan blijft het stil. Jezus loopt door zwijgt in alle talen. Doch hij antwoordde haar niet. Eén woord. Hij heeft geen boodschap aan haar. Hij heeft geen boodschap voor haar. Hij negeert haar. Alsof ze lucht is. Hoe kan dat? Jezus weet zich gebonden aan de wil van zijn hemelse Vader en die heeft hem gestuurd naar de verloren schapen van het huis Israëls. Maar deze vrouw blijft roepen. En daar lopen ze dan, zo stel ik me voor, de Heer Jezus met zijn 12 discipelen, 13 man over straat daar in Tyrus of Sidon. En dan loopt daar zo'n vrouw achter je aan. En dat is irritant. En dat vinden die discipelen ook irritant. En ook dat de meester er dan niks aan doet en niks van zegt. En dat zeggen ze ook tegen hem. Laat haar van nu, want ze roept ons na. Betekent dat, stuur haar weg? Moet ze onverrichte zaken naar huis terugkeren? Het zou kunnen. Maar toch, als we letten op de reactie van Christus, lijkt het er meer op dat we moeten denken dat ze bedoelen, nou help haar nou maar. En laat haar dan gaan. Want het antwoord van de Heere is, ik ben niet gezonder dan tot de verloren schapen van het huis Israëls. De leerlingen bemoeien zich met de agenda van de meester, vanuit verkeerde motieven. Maar de Heere weet heel goed waarom hij deze vrouw niet te woord kan staan. Hij is immers gezonden door de Vader, met een concentratie op dat moment op Israël. Zo heeft hij zelfs zijn discipelen erop uitgezonden. Ga veel meer tot de verloren schapen van het huis Israël. Verloren schapen, zo noemt hij ze. En dat is heel wat. Ze zijn verloren voor de herder. De kerk, kerkmensen, kinderen van het verbond. Ze zijn niet zomaar kinderen van God. Maar ze zijn afgedwaald. Ze bevinden zich in een ernstige toestand. En zo heeft Jezus ze ook gezien en bewogen als hij met ze was. Zag hij ze als schapen zonder herder en begon hij ze veel dingen te leren. Maar hier zegt hij het met zoveel woorden tegen zijn discipelen. Het zijn verloren schapen zonder herder. Een schaap zonder herder kan zich niet verweren. Denk maar aan al die schapen die er aangaan met die wolven in ons land. En ondertussen moet die vrouw wachten. En ze blijft roepen. Heeft ze gehoord wat Jezus tegen zijn leerlingen zei? Of is dat iets wat ze niet heeft meegekregen? Ze kan eenvoudigweg niet stoppen met de Heere aan te roepen. Waarschijnlijk gaat de Heere Jezus zijn huis binnen en loopt ze dan aan hem voorbij en knielt ze voor hem op de knieën neer. Ze komt en aanbidt hem, zo heeft de Statenvertaling. Maar dat aanbidden is ook, ze gaat voor hem door de knieën en ze roept het uit. Heere, help mij. SOS, save our souls. Maar dan, en dat kan heel bot op ons overkomen, dan krijgt ze uit de mond van de Heere nog iets te horen, waarin ze nog dieper getest wordt. En waarin haar geloof nog ernstiger beproefd wordt. Mevrouw, het is niet betamelijk brood van de kinderen te nemen. En de hondjes voor te werpen. Kunnen jullie ook begrijpen, jongens en meisjes. Als je een hond hebt, of een van je vriendjes, je eet daar, dan gaat het toch niet gebeuren, 's ochtends bij het ontbijt, dat je niks krijgt en dat het allemaal naar de hond gaat. Dat past toch niet. Dat doe je toch niet. En zo zegt de Heere Jezus ook tegen deze vrouw. Ik ben het brood en ik ben brood voor de kinderen. En moet dat nu naar de hondjes toe? En in dat beeld laat Christus nog een keer weten wat hij tegen zijn leerlingen al zei. Honden, dat is een aanduiding voor de heidenen. Zoals de heiland dat in de bergrede heeft gezegd. Geef het heilige de honden niet. Werp geen parels voor de zwijnen. En kinderen, dat zijn de Joden, kinderen van het koninkrijk. Als kind aan tafel gezet bij de Heere, bij het brood des levens. En dat is zijn missie op dat moment. Het is nog geen Pinksteren. Ik ben er als brood voor de kinderen. En u als heidin, u staat er buiten, het is niet voor u. Het is op Gods klok nog geen tijd om het evangelie de wereld in te laten gaan. En dat kon ze weten. Nou, dat zal je maar te horen krijgen, gemeente. Wat een beproeving. Eerst radiostilte van de hemel. En als je dan op de goede plek bent, te horen krijgen, ik kan u niet helpen. Voelt dat niet een beetje als een vluchteling die een veilig land heeft bereikt en die weer teruggezet wordt door de kustwacht? En kan het zo geestelijk ook niet zijn? Dat er beproevingen zijn, ook op het punt van het gebed. Dat is zwaar. Dat is intens. Als je wel bidt, maar je ervaart de verhoring van je gebed niet. Kijk, daar heb je geen last van als je niet echt bidt. Als je niet weet wat worstelen met God aan zijn genadetroon is. Als je niet bidt om bevrijding van die demon. Die in de greep houdt van geld, of van seks, of van roddel, of van vul maar in. Als je je koningszonde de hand boven het hoofd houdt en daar niet van verlost wil worden en niet echt bidt in volledige overgave aan de Heere, dan is die beproeving er ook niet. Dan hebben we een ander probleem. Dan zitten we nog aan iets vast. Van iemand die alleen maar kapot wil maken. Want er zijn er twee gemeenten in deze geschiedenis. De een maakt alles kapot. En de ander maakt heel. En aan wie zitten we vast? En van wie zijn we er een? Maar als we met ons leven tot de Heere gaan, en je bent daar op je knieën, je leest uit je Bijbel, en dat je gebeden hebt of uit een dagboek, of je neemt je plekje in de kerk weer in, er lijkt niks voor je bij te zijn. Terwijl je zo gebeden hebt. Je bent toch op het goede adres. En misschien ook nog wel in de goede gestalte van verootmoediging. En toch de verhoring lijkt uit te blijven. Of het wordt in je geroepen als het ware. U heeft geen heil bij God. Of er komt toch geen verandering in je omstandigheden. Kap er maar mee. Hou er maar mee op. Dan ga diep, gemeente. Dan wordt er aan je getrokken. Dan wordt je getest. En stel u even voor dat deze vrouw opgehouden had met bidden. Zou er dan gebeurd zijn, menselijkerwijs, zou haar dochter niet genezen zijn geweest. Maar is ophouden voor haar een optie? Nee. Niet ophouden, maar volhouden, aanhouden. De Heere niet loslaten. Wel vrij laten, maar niet loslaten. Dat is wel even een moment, gemeente, om ook uw eigen gebedsleven na te gaan. Kun jij ophouden met bidden? Ja, je hoort dat wel eens. Dat iemand zegt, nou ja, toen ben ik gestopt met bidden. En toen ging het op school heus niet slechter dan daarvoor. En mijn brood smaakt er niet anders door, zegt iemand soms. Dat is nog maar de vraag. Als we de goedheid van de Heer willen proeven. Maar kunt u ophouden met bidden? Als het echt van de Heer is, dan kan dat niet. Als je probeert je adem een tijdje in te houden, jongens en meisjes, dan moet je op een bepaald moment weer verder ademen als je leeft. Nou, zo is het ook met het gebed, de ademhaling van de ziel. Als de Heer in je hart aan het werk is, dan ga je toch weer bidden. Dan kun je er nou eenvoudigweg niet mee ophouden. Het kan een situatie zijn, en dat is een bijzondere situatie, dat de Heer duidelijk maakt, daar moet u maar niet voor bidden. Spreek me niet meer van deze zaak, Mozes. Paulus, die doorn, die blijft zitten. Ik geef genade erbij om die doorn te dragen. Maar het gebedsleven van Gods kinderen gaat altijd door, omdat de Heer zelf daarvoor zorgt. En die beproeving dan, die test dan, daar heeft de Heer toch zijn wijze bedoelingen mee, gemeente. Soms moet er nog veel uitgezuiverd worden van onszelf. Soms dan stelt de Heer de verhoring uit, net als bij Lazarus, dat hij expres nog 2 dagen wacht om zich niet alleen maar te openbaren als de God die zieken beter maakte, maar ook als de opstanding en het leven. Dan komt hij nog dieper aan zijn eer. Maar hij nodigt ons wel uit, ook via deze geschiedenis, om het te zien. Blijf toegaan tot de genadetroon. Om barmhartigheid, hulp en genade, om dat nu te ontvangen op het juiste ogenblik, ter bekwamer tijd. En u die God zoekt en jij die bij de Heere aanklopt, en dat hoeft echt niet altijd een gebed te zijn van veel woorden, maar dat eenvoudige, oprechte Heere, help mij, houd aan, grijpt moed. Uw hart zal vrolijk leven, want de Heere laat geen bitter staan. Wat doet de Heere hier namelijk? Dat is heel bijzonder. Een uitlegger zei, met zijn linkerhand lijkt het wel dat de Heere haar van zich afduwt. Maar ondertussen trekt hij met zijn rechterhand zich haar dichter naar zich toe. En dat is bediening uit Christus. Dat deze vrouw blijft bidden, en dat is onze derde gedachte, en dat deze vrouw onder de beproeving niet afhaakt, maar volhardt, dat komt omdat de Heere haar vasthoudt. En zo blijft haar geloof en haar gebed functioneren. En dat gaat op een heel bijzondere manier, gemeente. Deze vrouw buigt onder het woord van de Heer. Het zal je maar gezegd worden, het is niet betamelijk het brood der kinderen te nemen en het de hondekens voor te werpen. En dan gaat ze niet met de Heer in discussie, dat is te scherp. Ja, maar. Nee, ze zegt, ja, Heer, daar heeft u gelijk in. Als heidin heb ik geen rechten op het brood van de kinderen. Daar vraag ik ook niet om. Ik vraag om een gunst. U sprak toch over hondjes? Dat waren niet de grote honden. En huisdieren waren niet in Israël zoals wij ze nu hebben. Maar er liepen wel eens van die hondjes onder tafel. En dan viel er wel eens een kruimel. En dan maakten de mensen hun handen ook wel eens schoon met een broodkorst. En dat werd dan aan de hondjes gegeven. En bovendien, er is toch overvloed op de tafel van de kinderen. En dat heeft ze opgepikt. In het woord van de Heere zag ze ruimte voor zichzelf. En de Heere kan toch van zijn woord niet af. Daar grijpt ze op in. Daar haakt ze op in. Daar doet ze een beroep op. Dat geeft haar houvast. En dat geeft haar een pleitgrond. Doch de hondjes eten ook van de brokjes die er vallen van de tafel van de kinderen. Zo bijt ze zich vast in het woord. En als er dan zo'n hondje is, dan zou je ze met zo'n terrier kunnen vergelijken. Als je wel eens zo'n Jack Russell terrier hebt en daarmee speelt. En zo'n beest heeft zo'n speeltje vast. Nou, dan til je het met speeltje en al op. Maar vasthouden doet het. Het bijt zich vast in dat stukje speelgoed. Loslaten, dat is geen optie. En zo bijt dit hondje zich vast in het woord van Christus. En dat heeft ze niet van zichzelf, maar dat komt omdat de Heere door zijn geest in haar werkt. Priesterlijk is er de bediening, waarin ze voor de wanhoop bewaard wordt. Profetisch is ze onderwezen. En door de koninklijke macht van Christus wordt haar ongeloof overwonnen en denkt ze groot van de Heere, die royaal is als koning. En die ook de macht van het ongeloof breekt. En zo is daar het werk van de Heere in haar ziel. En daar geeft de Heere zelf getuigenis aan. Hij zegt tegen haar: vrouw, groot is uw geloof. U geschiedde zoals u wilt. En dat is een groot geloof. Waardoor de Heere heeft gemerkt: nu is het toch tijd om te werken. Iets heeft hem dat duidelijk gemaakt. Ja, zijn hemelse vader zelf. Dat hij deze vrouw ook mocht helpen. Je zou kunnen zeggen, die klok van de Heere, die heilshistorische klok, die richting Pinksteren tikte, die wordt hier vooruitgezet. Hier is het al even Pinksteren. Hier gaat het evangelie en de reddende kracht van de Heere Jezus de grens van Israël over. Bevestigt zij als uitzondering de regel van dat moment. Ze hoorde er niet bij en nu hoort ze er toch bij. Het kon niet voor haar en het kan nu toch voor haar. Via die kruimel, via die hondenbrok, wordt ze begenadigd, met manna hemelsbrood verzadigd. En ze is een mensenkind dat het koninkrijk der hemelen binnengaat en verovert door heilig geweld. En de Heere heeft het opgemerkt. En dit is nu wat hij ook bij Israël zoekt. Wat hij hier bij deze vrouw uit de wereld tegenkomt. Dat zou hij zo graag ook bij mensen in de kerk ontmoeten. Bij Israël. Zo'n groot geloof, zo zei hij het eerder, van de hoofdman van Romeinse afkomst. Heb ik dat niet gevonden. En hier opnieuw zo'n heidin. Zo'n vrouw uit de wereld. Groot geloof. Dat klein denkt van zichzelf, maar groot van de Heere. Dat is een groot geloof. En zo heeft ze haar bete gekregen. Wat zal ze gezegd hebben, gemeente, toen ze thuis kwam? Haar dochter. Gezond vanaf dat moment. Meisje, dat jij beter bent. Dat komt niet door de baas van Tyrus en van Sidon. Maar dat komt door de Messias van Israël. Zoon van David die gekomen is. En hij heeft zijn kracht geopenbaard over de grenzen van Israël heen. Hij is God en hij alleen. Het zal ervan uitgegaan zijn. Maar gemeente, voor ons is er ook onderwijs te ontvangen. Als het gaat om die bediening uit Christus. Hoe werkt nu het geloof? Het geloof heeft van Christus gehoord. Hij is machtig. Hij is gewillig, zo maakt deze geschiedenis duidelijk, om onmachtigen te redden. Hij heeft hier ook weer een overwinning behaald op de vorst van de duisternis. De duivel die kapot maakt. Moet het verliezen van Jezus die heel maakt. En die het gebed hoort. Een aansporing om te blijven bidden. Zet de klomp maar tussen de deur. Grijp maar in op de belofte van het evangelie. Als een verloren schaap misschien, dat de herder heeft verloren. Of beseffend, als een rechteloze, ik ben maar een hondje. Ik ben geen draad beter dan de wereld. Op zich een zegen als u dat ging ontdekken. Want we dragen net zo'n hart in ons om. Maar God is de God die de goddeloze rechtvaardigt. En die aangeroepen wil worden. En dan is bidden niet te vergeefs. Maar dan laat de Heer het hier zien. En ook vandaag verkondigen, bij hem is overvloed. Overvloed van genade. Voor mensen die geen zegen verdienen, maar een vloek. De Canaanese. Er is overvloed van genade op de tafel van de kinderen. De Heer is geen karig God. Maar hij schijnt mild en overvloedig. Dat is wel nodig ook vanwege de stroom van zonden en ongerechtigheden aan onze kant, toch? Uit het hart des mensen komen voort. Boze bedenkingen, doodslagen, overspelen, hoererijen, dieverijen, valse getuigenissen, lasteringen. Maar uit het hart van de Heere komt voort genade voor genade. Al die ongerechtigheden verzoend en zuivert gij. En die demonen, die macht van de duivel, ook daar komt hij wat aan doen. Ik ben in deze wereld gekomen om de macht van de duivel te breken. De kop van de oude slang te vermorzelen. Ik ben de koning op wiens lippen genade is uitgestort. Zo komt hij naar ons toe, gemeente, ook in de prediking van het evangelie. En doet hij ook een beroep op ons. Het is een voorrecht om zo aan de tafel van het genadebrood gezet te worden. Dat is ook een verantwoordelijkheid. Vanmorgen ging Matteüs 11 al open. En daar staan dan ook de woorden van de heiland in. Wee u Gorazin, wee u Bethsaida. Als in Tyrus en Sidon deze krachten waren geschied die in u geschied zijn, ze zouden zich bekeerd hebben. Soms kun je als kerkmens je tijd uitzitten. Je hoort er niet meer van op. Van dit goede nieuws, van deze woorden van eeuwig leven. Maar hoe zullen we ontvluchten als we op Jezus Christus geen acht slaan? Dan blijven we door eigen schuld in greep van de boze, de demon. Die alleen maar kapot wil maken. Roep de Heer toch aan in het heden van de genade. Daartoe komt hij. En daartoe werkt hij nog ook vandaag. Wat onze levensgeschiedenis en omstandigheden ook zijn. En als er iemand is die zegt, nou ja, ik ben bepaald geen modelgelovige. En dit is voor mij veel te hoog gegrepen. Groot is uw geloof. Ik hoop dat het een beetje is in mijn hart. En dat er iets van de Heere bij is. En er is nog zoveel twijfel. En ik kan zo nog op de omstandigheden zien. En nog zoveel meer. Ik heb geen groot geloof. Dan zegt de Heer, maar zie dan toch eens hoe groot de zaligmaker hier is. Voor hem zijn er geen hopeloze gevallen. Maar hij redt reddelozen. Die zichzelf in de nesten hebben gewerkt. Maar hij liet zich binden om gebondenen te bevrijden. En hij is nog steeds de profeet die ons wegwijs maakt. En hij is nog steeds de priester die ons voor de wanhoop wil bewaren. En hij is ook de koning die de macht heeft de banden van de Satan te verbreken. Geen groot geloof misschien, maar wel een grote zaligmaker. En het zwakste geloof en het kleinste geloof dat tot hem de toevlucht neemt, ontvangt zijn kracht en genade. En juist dan zit de duivel niet stil. En zegt hij, zie je nou wel, je hebt geen deel bij God. Het is niet voor jou, het is niet voor u. Voor hem is er geen genade, gemeente. Maar voor zondaren wel. En hij zegt het, de Heere God zelf. Ik wil het willen en werken in uw werken. U mag een beroep doen op alles wat ik u heb toegezegd, ook in mijn verbond en woorden. U hebt niks in uzelf, maar in mijn woord ligt een pleitgrond. Leg daar de vinger maar bij. En als je gedoopt bent, laat toch je gedoopte voorhoofd aan de Heere maar zien. Aan de ene kant heb je dan meer te verantwoorden, maar in de naam van de Heere ligt de redding van zondaren. En je mag het tegen de Heere zeggen. U kunt toch van uw woord niet af. Denk aan het woord waarop u mij hebt doen hopen. Dat geeft je grond onder de voeten. De belofte van het evangelie waarvan Christus de inhoud is voor Joden en heidenen. En dan laat de Heer het weten. Ik weet van u af. Word je dan altijd beter? Hier op aarde niet altijd. Maar je weet wel, de Heere denkt aan mij. Mijn genade is u genoeg. Soms veranderen de omstandigheden. Soms verandert het in ons hart. Maar de Heere wil het ook laten weten. De duivel heeft het laatste woord niet. En de zonde en de schuld hebben de laatste woorden niet. Maar het eerste en het laatste en het verlossende woord spreek ik. Zie hier is uw God, zie hier ben ik. Ik weet ook van u af. Ik weet ook van uw dochter af. Ik weet ook van jou af. Ik heb je gezien toen je op mijn bijstand wachtte en je knieën boog en een zucht opzond naar de hemel. Het is aangekomen en het is in mijn hart, zegt de Heer. En dat laat de Heer weten en dat wil hij ook bevestigen. Bevestigen door de belofte van het evangelie. Als het geloof in weer en wind hangt en als er weer aan geschud wordt, dan komt de Heer weer om met de hamer van de prediking de belofte vast te maken in het hart, zodat het bevestigd wordt en geschraagd, ook als er meer te dragen is, dat de Heer weer ondersteuning geeft. En dan is het hier nog ten dele, dan is het hier nog onvolkomen. Maar het is al wel een voorproef, en al wel een voorsmaak van de volkomen overwinning. Alle gebrokenheid, op alle zonde en dood. Gods koningschap heeft het laatste woord. En de onderdanen van de koning, ze worden toegebracht uit Israël en uit de volken. En ze begeren maar één ding, de Heere te eren voor zijn volkomen verlossing. Is dat ook de lust van uw hart geworden? Krijg jij daar ook zin in? De Heere wil er zin in geven. Hij is het waard. En we zijn er goed mee. Amen. Laten wij danken en bidden. Heere, u doet het zelf. En daarom roepen we u aan. Uw werk, Heere, houd dat in het leven. Maak het bekend in het midden van de jaren. In uw toorn denk aan uw ontfermen. En geeft u dat dit loflied van generatie op generatie geleerd mag worden. Learning by heart. Dat het de taal van het hart mag worden. Van jong en oud. Geen doe het zelf geloof. Maar God, de drie enige. Die het zelf doet. Van begin tot eind. Dat is het diepste geheim, Heere. En daarom u alle eer. We bidden om de voortgang van uw werk ook in ons midden. Zoals de vrouw bad voor haar dochter. Hoe kunnen we bidden voor kinderen, maar kinderen ook voor hun ouders of voor hun opa of oma. Voor vrienden en vriendinnen, ook buiten de kerk. Heere, u bent nog niet klaar met uw werk. U laat uw evangelie verkondigen aan mensen die vloekwaardig zijn. En toch wilt u uw zegen schenken, omdat u zelf aan het kruis wilde gaan. Daarom is er zo'n volheid. En wilt u vloekwaardigen met uw zegen vervullen. Heere, dan moeten we verlost worden en leeggeschud van alles wat ons bezet houdt. Wilt u dat ook doen? Maar wilt u zelf onze God zijn? Ik ben uw God en de God van uw nageslacht. Leer ons u zo te kennen. Bewaar ons ervoor dat we los van u blijven leven. Maar leg de band aan u door uw geest en woord. En wilt u dat ook versterken, vernieuwen, verdiepen, verlevendigen. Houd ons vast in uw genade en trouw, ook als u ons u leerde kennen. We gaan soms door stormen en vragen heen. Maar geef genade om op uw woord te hopen. Dat woord dat betrouwbaar is. In Christus ja en amen. En geeft u dat we ook door het werk van uw geest mogen ervaren. Dat de kracht van u uitgaat. Dan mag al het menselijke ook wegvallen. Dan houden we u over. Drie enige God, u zij al de eer. Wilt u zo met ons gaan deze week in. De tijd door, maar ook richting de eeuwigheid. We dragen nogmaals familie van Leeuwenpost aan u de Heere op als de gang naar het graf gemaakt moet worden. Geef kracht en ondersteuning, troost vanuit het evangelie. En wilt u de roepstem heiligen. Verheerlijk in alle dingen uw naam. En werk krachtig ook in onze tijd. Onweerstaanbaar tot glorie van uw naam. Heere, we danken u voor de ongestoorde dienst. U troont ook op de lofzangen. U verheugt u. In samenkomst met uw volk. Uw vermakingen zijn met de mensenkinderen. U bent daartoe uitgegaan. Geeft u dat ons hart zal verbreken. Dat u nog tot ons uitgaat. En dat wij zo tot u zullen uitgaan. En op onze bestemming zullen komen, nu in beginsel. En eens volkomen, om uw naam eeuwig te eren. Dat er niemand gemist zal hoeven worden, Heere. Maar dat u zo royaal wil werken in ons midden. Dat we alle getrokken worden. En steeds dichter naar u getrokken worden. Tot uw eer. Tot ons heil. Tot zegen van mensen om ons heen. Wij hebben het niet verdiend. Maar omdat het genade is, mogen we het vrijmoedig vragen aan uw genadetroon. Om Christus wil. Amen. We zingen onze slotzang uit Psalm 138 en daarvan het tweede vers. 138, het tweede vers is onze slotzang. ontvangt biddend de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen en ga heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.